Zeker hè, nu, want we zijn een beetje shook dat alles nu juist is.
Ja, ja, ja.
Man.
Als dat nu niet bot gaat kwaad worden. We've had some technical difficulties, ja, mensen.
Hé, hey, even serieus, voordat we beginnen.
Ja.
Je hebt een grote verantwoordelijkheid deze aflevering.
Serieus?
Want de... Por favor.
Xer, je moet denken, hè, Fabri. Dat is zijn favoriete knop. Kijk, hè.
Ik heb
Luister, wacht. Kijk, hè. Mijn neef is een gamer.
Ik heb
je hebt de startknop van de computer, je hebt de startknop van de PlayStation, je hebt de startknop van de tv. Als ik je zeg, dit is zijn favoriete knop.
Dat is mijn favoriete knop.
Gek, hè. Tussen al die knoppen is dit zijn favoriet.
Ik heb die al gebruikt.
Elke excuus die ik kan vinden, gebruik
die. Gebruik die, springt erop. Ik zeg, die springt erop. Dat is gelijk... ik kan niet verder gaan.
Misschien daarom dat die kapot is gegaan. Nu kan ik er niet aan.
Nee.
Het is dus, hardpijn nu.
Dus tijdens de aflevering ga ik gewoon... Ik ga die zelf moeten doen.
Nee.
Ik
ga
die zelf moeten doen. Dat gaat niet aan.
Allee, joh. Mink, ja. Sorry, Fabrio. We hebben u eigenlijk vooral laten wachten.
Echt,
want we hebben een paar... Waarom zit je aan het knikken even? Zeg gewoon, nee, dat is niet erg. Dat hoor je. Dat
vind ik niet erg. Ik sta op zondag.
Ja, dat is ook waar. Ja. Dat is ook waar. Strijder, ja. Zeer strijder.
Hey, voor de mensen die eraan kijken, de aflevering ziet er een beetje anders uit vandaag.
Dat is waar. En dat komt door de technische difficulties.
Nee, dat is niet waar. Ik wou Fabrie een beetje intimideren. Ja. Weet je waarom? Toen hij binnenkwam, hè. Fabrie is we gaan verder op detail gaan direct, maar... Een visually impaired masseur. Hè? Toen je binnenkwam, vriend, je was toch wel heel goed aan wandelen, rechte lijnen en zo. Dus ik dacht, is dat wel waar allemaal wat hier wordt besproken? Ik dacht, ik ga een beetje dichterbij. Nee, we hebben technical difficulties. Daarom hebben we ons langs elkaar gezet hier. Maar knus hier, ja, de blauwe zetel.
Ja, toch?
Nu, we gingen die blauwe zetel veranderen, maar is dat niet een beetje een deel van de podcast geworden, die kleur zo?
Dat kan wel, hè.
Dat is leuk.
Of vind je een mooie zetel?
Op zich wel, ja. Ik vind die andere twee wel mooier.
Ja,
en de twee zijn sowieso mooi.
We zijn van plan om die eigenlijk te vervangen door eenzelfde stijl, maar dan het okergeel.
Ah, ja.
Ja. Mooi zijn toch?
Het mag, ja.
Ah, voilà.
Het is zo outspoken, zo. Rugged. En die zit wel goed, eigenlijk. Yes. Dat is de eerste keer dat ik
ja, is waar.
Langer dan een minuut...
Nu, Fabrie, nu je toch heel dichtbij zit, wil je geen demo geven?
Wat demo?
Wat demo? Wat doet Fabrie?
Kan wel, eigenlijk. Ik pak niet erbij. Ik heb veel stress gehad net de laatste half uur, Fabrie.
Ik heb ervoor genomen om vandaag niet meer te werken.
Vandaag is rustdag.
Nee, ik ga niks meer doen.
Anders
gaan de belastingen zich inmengen ook.
Ook nog echt waar.
Oké, vandaag niet aan werken. Deze hier laat een kan melk vallen. En vandaag is echt een pechdag, precies.
Ja,
deze laat een kan melk vallen onder... een half uurke, dat kan, die kan alle melk gaan opruimen en ik weet niet wat. Hè.
Dat is waar.
En dan deze, voor de eerste keer, in 87 of 89 afleveringen, ik weet niet meer.
Zoiets,
90 afleveringen, 110 afleveringen.
Ja. Vier jaar in ieder geval.
Ik en mijn compaan, mijn wederhelft, niet langs elkaar zitten.
Tegenover elkaar. Hè.
Eerste keer.
Hè. Ik ben daar getuige van, hè. Dus,
ja, dat is waar.
Ik voel me vereerd.
Nee, die eerste zijn gek. Wel leuk, hè, inderdaad.
Juist, hij is daar getuige van. Ook nog is er niet
echt. Ooggetuige.
Dat was gij, hè.
Ik pak die ook wel. Ik ga zo'n grappen maken, favoriet. Vergeef me die, ik zeg je dat zo al.
Gooi mijn headset als je een beetje luider.
Welke is dat? Welke kleur is dat, hè? Groen. Is dat deze? Test. Is dat deze, ja? Wordt die luider? Is dat luid genoeg? Perfect. Allee, dan. Ik heb die al gedaan.
Chaos, hè. Snap je?
Welkom bij Podcast Het Perspectief. We hebben vandaag alweer een heel interessante gast. We hebben niemand minder dan Fabrizio de Masseur hier. Welkom, Fabrizio.
Dank je.
Mag ik nog een klein beetje chaos toevoegen?
Zeker.
En ik wil een klein beetje chaos nog toevoegen. Zet alsjeblieft de tv aan.
Echt? Moet ik nog opstaan?
Ja.
Meen je dat?
Alsjeblieft, zet die aan.
Allee dan. Maar doe al verder, gaan we de mensen aan kijken.
Fabrizio, welkom.
Dank je.
Maar ik zeg, dat is de eerste keer dat ik niet langs mijn compaan zit, maar dat is ook de eerste keer dat ik zo'n persoonlijke, intieme... dat ik zo dichtbij zit bij u.
Een andere vibe, hè.
Toch?
Ja.
Nu, ik dacht, de tv anders gaat een hele dag een zwart scherm geven. En het beeld is al bloot zonder mij op die camera. Dus dan is dat beter inderdaad, om dat beeld erbij te hebben. Toch?
Wat staat daarop, eigenlijk?
Dat is niet zeven nu, hè. Nee, niet zeven, hè. Wat staat erop, zegt hij. Vriend, ik was aan wandelen in een rechte lijn, ja. Ik was aan wandelen in een rechte lijn. Ik dacht, deze gaat hier komen met een blinde geleide hond. Deze gaat hier komen met een...
En mijn hond zit daar.
Mooi.
Zijn broer.
Voor de mensen die...
Roberto, zijn broer, zit hier ook.
Nee, ik maar... denk, je gaat zelfs kletsen krijgen, denk ik. Je gaat de voet naar huis.
Roberto is weggewandeld, vriend. Je ziet dat niet, maar die is weggezien. Allee, ja.
Nee, ja, welkom, Favri. Laten we beginnen bij het begin. Je zit eigenlijk visueel beperkt sinds uw geboorte.
Ja.
Als ik het correct heb
gelezen. Gewoon even een voorbeeld te geven. Hè? Normaal luistert je naar elkaar zonder koptelefoon. Dus ik weet waar het geluid vandaan komt.
Ja. Okay.
Jij was net aan het praten, maar ik kijk naar u. Heb je dat gezien?
Ja.
Dus ik weet niet waar het geluid vandaan komt.
Dat is, omdat je nu je koptelefoon hebt.
Nee, dat is wel
als
crazy.
Als je wilt, je koptelefoon. Ja, doe
die af als je als een makkelijk is voor u.
Dat is oké.
Zeker. Want voor ons maakt dat niks uit. Hè. Dat is puur voor u. Dus als dat u helpt om die af te zetten, zet die af. Hè.
Nee, dat is oké.
Zoals ik zeg, voel u vrij.
Of weet je wel, wissel gewoon kijken om de 10 seconden eerst naar hem, dan naar mij.
Snap je? Dan heb je 50% chance.
U lijkt ook wel een beetje op elkaar misschien. Dus,
ik doe maar wat. Ik kijk gewoon een beetje rond.
Zo, perfect.
Dus sinds de geboorte?
Ja, yes, sinds mijn geboorte.
Ja. Oké, dus je hebt niet anders geweten dan ook?
Ja, ik heb nooit anders geweten. Ja.
Zou je zeggen dat dat beter is? Want je komt zeker, ik denk dat je, omdat je in je situatie zit, denk ik dat je meer in aanraking komt met mensen die dezelfde of
ik ken niet, eigenlijk heel weinig mensen die slechtziend zijn.
Okay. Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dat het anders is als je dit op latere leeftijd zou krijgen, omdat je al je vrijheden hebt. Je kunt auto rijden, je hebt een job, je hebt misschien een gezin opgebouwd.
Mm-hmm.
Dus ik kan me voorstellen dat het dan echt rauw is. Mm. Dat je dingen moet afgeven. Hè? Geen auto meer kunnen rijden, terwijl je dat eerst wel kon, bijvoorbeeld. Dus dat is een heel andere manier. Maar toch... bij mij is het ook rauw, maar om iets dat ik nooit heb gehad. En dat is heel raar.
Ja, ja.
Je rouwt iets omdat dat er niet is. Ja. Maar je ziet wel dat andere mensen wel met een auto rijden en wel makkelijk een job kunnen hebben. Dus rouw is misschien niet het juiste woord, maar dat is er ergens wel.
Ja, maar ik snap, het gaat niet per se om het feit dat je eerst wel kon zien en dan niet kon zien. Het gaat eerder om het feit van eerst kon je dat en dat en dat allemaal wel doen en nu kan je dat allemaal niet doen.
Ja, het zijn dingen die je moet afgeven.
Ja, dus voilà. Dus in uw hoofd, je hebt het niet fysiek moeten afgeven of zelf moeten meemaken dat je moet afgeven, maar je ziet wel andere mensen die het wel kunnen. Dus in een bepaalde zin heb je wel iets afgegeven.
Ja.
Oké. Ja. Makes sense eigenlijk. Hè?
En dat is vooral... De vrijheden, hè. Uw auto is een groot deel van uw vrijheid, hè.
Tuurlijk, ja.
Want
je zegt wel auto, maar... Sorry, ik heb u... ik ben even tussen. Want je zegt wel auto, maar is bijvoorbeeld fietsen en zo kun je ook niet, neem ik aan. Of...
Er is een verschil tussen fietsen, hè, uw evenwicht houden en trappen, maar u kunnen verplaatsen in een verkeerssituatie is een ander paar mouwen. Je moet rekening houden met andere weggebruikers, verkeersborden... licht of donker, dus eigenlijk is dat niet aan de orde om gewoon te kunnen fietsen.
Mm-hmm.
Ja. Is er een percentage wat erop geplakt wordt van niet zien of wel?
10%.
Want heel veel mensen denken, je kunt niet zien, dat is gewoon fully zwart, maar dat is niet het geval. Hè?
Nee, dus we zeggen dat ik 10% zie. Dus 10% van het zicht heb ik nog. En met bril, dus dat is belangrijk.
Mm-hmm.
Want mensen denken vaak dat een bril of lenzen een probleem kan oplossen, dat het dan gewoon een normaal zicht is. Hè? Omdat we gewoon heel veel mensen zien in het straatbeeld die een bril dragen. Mm-hmm. Hè? Of misschien ook lenzen dragen.
Dat is wel waar, ja. Want je zou denken, waarom draag je anders dan een bril?
Ja, maar voor heel veel mensen, voor het merendeel van de mensen, is dat de perfecte oplossing. Hè? Die kunnen gewoon zo goed als perfect zien met bril en lenzen. Mm-hmm. Maar voor mij is dat niet het geval. Ja.
Ja.
En dat is een belangrijke nuance die ik zeker ook... breng als ik naar schooltjes ga, want ik ga naar klassen waar ik uitleg geef over mezelf. Dus dat ze ook goed beseffen van mijn bril lost mijn probleem niet op, maar zorgt ervoor dat ik nog wat comfort heb en dat ik mijn plan een beetje kan trekken.
Want je kunt ook wel nog, je zit wel nog op social media en zo. Hè? Je zit op Instagram, dat doet je allemaal zelf toch? Hè?
Dat doe ik zelf. Ja.
Zoals gezegd, je kunt nog wel iets of wat je plan trekken. Ja. Het is niet dat je volledig afhankelijk bent van andere mensen of zo.
Nee.
Ik denk vooral qua mobiliteit is gewoon... Ik moet aan u vragen eigenlijk. Hè.
Mobiliteit is een groot probleem. Ja. Ja. Het leven speelt zich af onder de kerktoren, terwijl ik zo niet ingesteld ben. Want ik wil heel graag de wereld zien, Ik wil de wereld heel graag gewoon... Ja,
waarnemen.
Waarnemen, ja. Ik wil daar zijn op plaatsen waar iets gebeurt of waar iets zou gebeuren. En dat heeft mij vaak tegengehouden, zeker toen ik puber werd. Toen heb ik me ook wel heel vaak opgesloten, net omdat je afhankelijk bent van zoveel andere mensen om je mobiliteit te waarborgen. En dan moet je de eerste keer ook gewoon een bus gaan nemen. En dat is allemaal heel spannend. Hè?
Zeker.
Hoe moet dat? Ik kan die busnummers niet zien. Welke halte moet ik gaan staan? En dat is visueel een probleem, maar dat geeft ook heel veel stress. Dat zorgt voor heel veel paniek intern. En dat is vandaag nog altijd het geval. Hè? Ik moet ook nog altijd een bus zoeken, een busnummer zien. Een paar weken geleden bijvoorbeeld stond ik klaar met mijn massagetafel om naar... Ik masseer bij Groep Bruno. Mm-hmm. Ik stond daar te wachten aan de bushalte in Shopping 1. En ik ga gewoon achter mensen staan, omdat ik denk van oké, hier is een lijn om de bus binnen te gaan. Dus ik sta te wachten. En ik merk dat de bus doorrijdt. En ik merkte pas achteraf van oei, dat was geen lijn. Die mensen stonden hier gewoon te staan.
Ja.
Maar ik heb de bus ondertussen gemist. Dus ergens geven zo'n situaties echt stress.
Sowieso.
Zeker,
dat begrijp ik. Ja.
Dat is de confrontatie.
En dat,
gewoon,
is eigenlijk, dat is eigenlijk elke dag. Die stress. Ja.
Ik had toen ik studeerde op de VUB en toen ik daar op kot zat, was er één jongen, die was ook blind, denk ik. Ik weet dat niet. Maar die wandelde met zo'n wandelstok.
Witte stok.
Hoe heet dat?
Wandelstok is geen...
Ja, ik weet dat niet. Ja, hoe heet dat?
Ik zeg dat ook tegen mijn leerlingen, hè, want mensen denken van het is een wandelstok. Nee, het is geen wandelstok, het is een witte stok.
Witte
wandelstok.
Okay.
Ik wil niet de dingen de leerkracht uithangen.
Hang de leerkracht uit, zeker. Ja, zeker. Als ik kan bijleren...
Ik wil dat niet meer horen, dat. Hè.
Sorry. nee, zeker. Witte
een wandelstok zorgt voor om je evenwicht te bewaren. Een witte stok zorgt ervoor dat je obstakels voor je kunt voelen. Dus dat is het verschil. Maar ik wil niet de leerkracht
uithangen. Dat is goed dat we dat weten.
Ja, zeker. Ik zeg, als je me kunt bijleren in eender wat, I'm open to it. 100%.
Nee. Ik ga het ook nooit meer vergeten nu.
Ik ga het nooit meer vergeten.
Zo hard geraakt.
De volgende keer dat iemand tegen me zegt wandelstok, dan zeg je zeker.
Ga, zet eens even.
Ik ga je dat uitleggen.
Nee, we moeten even praten. Maar dus toen ik studeerde op de VB, was er een jongen die rondwandelde met een witte stok altijd. Ja. En ik weet niet dat ik dat vies cool vond. Of dat ik opkeek naar zijn moed, naar zijn courage, naar zijn dapperheid. Mm-hmm. Want dat leek me vies moeilijk, maat. Ja. In Brussel ook nog. Hè? Dus je hebt banen met 4-5 rijstroken. Je hebt fietsers, je hebt mensen op een elektrische step. Je hebt een tram, je hebt een metro. Snap je? Dat is volgens mij, dat moet toch overweldigend zijn?
En daar geeft je al meteen aan hoeveel prikkels dat er binnenkomen. Hè? Ja. Buiten het visuele. Want alles maakt geluid en je hebt zoveel rijstroken. Dus er komt gewoon heel veel informatie binnen. Wat maakt dat slechtziend zijn of blind zijn ook heel vermoeiend is. Hè? Je gebruikt de rest van je ogen nog, die je kunt gebruiken, maar ook andere zintuigen werken zo hard om die input binnen te krijgen. Ja. Dat maakt dat slechtziendheid heel vermoeiend is. Maar los daarvan, bij een witte stok lopen is niet makkelijk. Het is niet zo dat je de witte stok krijgt en dat je daarmee aan de slag kunt.
Dat denk ik,
Zeker mensen die ernstig slechtziend of blind zijn, die moeten daar echt lessen in volgen. Mm-hmm. En die kunnen perfect van punt A naar punt B lopen, omdat ze die trajecten eigenlijk al 1000 keer hebben geoefend met iemand. Het is echt niet makkelijk.
Nee, inderdaad. En zoals gezegd, dat is een sensory overload gewoon. Ja. Je hebt een overload aan input letterlijk, hè, constant. Ja. Want het brein werkt ook. Hoe het brein werkt is, je hebt een bepaalde filter in je brein. Dus naarmate je ouder wordt of naarmate je dingen leert, dan gaat je brein weten welke informatie is wel relevant, wat komt er wel binnen, en welke informatie filter ik naar buiten. Ja. Maar inderdaad, als je slechtziend bent, dan zit je heel hard aan het focussen op die andere zintuigen.
Ja.
En daardoor gaan je filters ook... Je filters gaan niet meer perfect werken zoals je wilt. Of zoals die werken niet zoals die zouden moeten werken op iemand die slechtziend is. Snap je?
Er komt gewoon heel veel binnen.
Er komt heel veel binnen.
Dat is toch heel overprikkeling. Ik denk ook dat moeilijk is om te categoriseren, ook, omdat er zoveel binnenkomt. Hè.
Ja,
maar dat is inderdaad moedig.
Hoe werken hersenen? Ik weet dat natuurlijk niet. Maar je hebt veel informatie nodig om je veiligheid te waarborgen. Hè. Zeker in een verkeerscontext. Dus
absoluut.
Moeilijk.
Ja, maar chic, ik zweer. Maar... Dus je bent zo geboren, hè. Mm-hmm. Vanaf wanneer wist jij dat je anders was? Dat andere mensen iets anders konden doen, dat jij niet kon, laat me het zo zeggen.
Dat werd je waarschijnlijk verteld in de eerste instantie, toch?
Je merkt dat je heel vaak naar het ziekenhuis moet, hè. Zeker als je jonger bent. Was dat misschien om de 3 maanden of zo. Dus dat voelde je al, van oké, we moeten vaak naar Leuven. Hè. We moeten naar de oogarts. een dagje extra thuis van school. Dus je merkte wel al meteen dat je anders waard daarin. Wat ik ook merkte in de kleuterklas, is dat er een extra leerkracht bij mij in de klas zat, die mij echt persoonlijk begeleidde. En bij andere kinderen zie je dat niet. Die spelen gewoon alleen of met de juffrouw in de klas. Maar bij mij zat er iemand langs mij af en toe. Dus je merkt al meteen van, oké, ik ben anders dan alle andere kinderen. Dus dat begint echt al van het moment dat je kind, kleuter bent. Ja, en dat blijft zich wel opstapelen. Ik ben altijd naar het gewone onderwijs geweest. Mm-hmm. En je zit altijd de vreemde eend in het gewone onderwijs.
Hoe oud was je toen u dat werd verteld? Of wanneer hadden ze dat eerst opgemerkt bij u? Hoe oud was je? Dat weet je waarschijnlijk.
Dat moet een aantal maanden geweest zijn. Ja, ja. Okay. Nu, ik probeer daar de laatste jaren zeker vaak over te praten met mijn moeder of zo, maar we geraken nooit echt heel ver in dat gesprek.
Waarom?
Geen idee. Maar het is mijn broer die ook verteld heeft van, kijk, een kinderstoeletje greep je vaak langs dingen. En als je het dan vast had, dan bracht je het heel dicht naar je ogen toe. Waardoor het wel duidelijk was dat er iets aan de hand was met de ogen. Mama had dat heel snel gezien. Werd een beetje, weggelachen eigenlijk. Ja, okay. Toch wel. Werd niet veel geloof aan gehecht in het begin, denk ik.
Ik denk, omdat je dat niet wilt geloven misschien.
Misschien. Ontkenningen zijn.
En langs de andere kant denk ik ook van, als ik kinderfoto's van mezelf zie, of babyfoto's, dan vind ik het raar dat er maanden over zijn gegaan. Mm. Want ik zie dat mijn ogen ernstig afwijken als ik naar babyfoto's kijk. Ik zie dat één oog eigenlijk wit is. Mm-hmm. Het horenvlies is aangetast. Hè. Mm-hmm. Dat is het voorste gedeelte van het oog. En je ziet eigenlijk een wit vliesje op het oog. Dus het verbaast me dat er maanden zijn overgegaan dat het gezien is geworden.
Ja. Ja. Maar dat is zoals gezegd, dat is die confrontatie vermijden gewoon. Je merkt ook vaak bij kinderen die ontwikkelingsstoornissen hebben, dat de ouders eigenlijk heel lang wachten daarmee.
Ja.
Omdat je die confrontatie gewoon niet wilt aangaan. Want als ouder zijnde, je weet van, er is precies iets mis met mijn kind, maar...
Je hebt wel altijd het beeld in je hoofd van, oké, ik breng hier een kind ter wereld en die heeft 10 vingertjes en handjes en voetjes. En dat is zo niet. Ik kan me voorstellen dat ook ergens een rouw is. Hè.
Absoluut.
Ja. Dus daar zijn maanden over gegaan.
Hoe gevoelig ben je voor opmerkingen zoals bijvoorbeeld, want hij merkt, die bedoelt dat ook niet slecht, maar die zegt van, er is iets mis met dat kind, bijvoorbeeld. Hoe gevoelig zit jij voor... je kunt zeggen, er is niks mis met mij. Snap je?
Het ontkennen voor mezelf, bedoelt jij?
Ja. Niet ontkennen. Ja. Het is hoe je het bekijkt.
Ik denk dat het gaat vooral om terminologie. Van hoe gevoelig zit je voor bepaalde woorden? Bijvoorbeeld gehandicapt en dergelijke. Ik denk dat dat vooral de vraag is.
Ja, snap ik. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Mm-hmm. Omdat ik niet in dat hokje geplaatst wou worden.
Ja,
zoals ik al zei, ik ben altijd naar het gewone onderwijs gegaan. Dus je wordt ook ergens ook normaal opgevoed. En je wilt je daarnaar gedragen. Je wilt in een gewone wereld functioneren. Dus je wilt absoluut niks te maken hebben met de doelgroep waar je toe behoort. Ja. Ik had ook totaal geen contact met mensen die visueel beperkt waren. Ik kende niemand anders. Een bepaald moment... Ja, dat is iets van 2 jaar of zo, denk ik van, jawel, ik heb een handicap.
Mm.
Maar daar is echt heel veel tijd over gegaan om dat te accepteren, dat woord. En nu zijn er zo van die woorden van, hij is zintuigelijk, bla, bla, bla. Nee.
Zintuigelijk, dat is wel grappig.
Om het zo wat mooier te maken en het minder... Maar ik denk van, nee, jong, ik heb er heel lang over gedaan om mezelf zo te kunnen noemen. Ja. En het is ook duidelijk voor de mensen van, die persoon heeft een handicap. Weet je wel, die persoon is zintuigelijk... Ik kan het woord zelfs niet herhalen.
Ja, ik weet maar, die doen dat vaker ook. Ja. Wat zeiden die over de homeless? Zeggen,
dat weet ik niet.
Niet homeless noemen, maar different sheltered of zo.
We gaan het over alles bij. Je moet zwart niet zwart noemen, gekleurd.
Maar noem het gewoon, zoals het is.
Ja,
zoals het is. En dan maakt dat ook duidelijk voor een groot deel van de mensen.
Het is een context voor mensen. Ja. Ja, 100%
ook, hoe moeilijker je het maakt, ik denk hoe meer mensen ook ervan af
Ja.
Dat is waar. Maak het simpel begrijpelijk, ja, zodat mensen er makkelijker begrijpen, gewoon letterlijk. Ja. Ja. Ik had, maar ik ken dat gevoel. Ik ben mijn vader verloren op een jonge leeftijd, toen ik 11 jaar was of zo. En toen moest ik ook zo... Dat is waar. En toen moest ik ook zo met zo'n praatgroepen en zo gaan meedoen. Maar ik herken dat gevoel wat je nu zegt.
Ja.
Want ik wou er niet tussen zitten. Ik dacht, jullie zijn allemaal fucking BLO's, dacht ik.
Ja, ik denk hetzelfde. Van,
ik dacht,
van,
nee, ik luister, ik zeg dacht, ik denk dat niet. Jij zegt, je denkt hetzelfde.
Ja. Maar ik dacht echt van, ja, dat zijn Mongolen, hè?
Ja. Ik hoor hier niet tussen,
de
dacht
wijze
ik.
Van spreken.
Ja.
En waar zat je heel... tussen dan? Hoe?
Een soort praatgroep met wezen. Ah, okay, ja. Of met mensen die een ouder of ouders waren kwijtgeraakt. Snap je?
Je wilt daar gewoon niet tussen zitten.
Ik wou daar niet tussen zitten. Ik dacht, ik ben toch oké, vriend? Ja. Ik functioneer goed, snap je? Ik doe alles wat ik moet kunnen doen.
Gewoon van, ik ben beter dan jij, ja?
Ja. Ergens was het inderdaad dat. Ik zeg dit, maar ik meende dat, hè? Ik dacht echt, jullie zijn een bende Mongolen, dacht ik.
Ja. Ik heb tenminste mijn ma nog, jij vriend. Je zit in...
Nee, ik zeg, wezen wordt gebruikt voor mensen die een ouder hebben verloren.
Maar ja, ik
maar
snap
als je terugkijkt, zit je blij dat je het geweest of niet? Heeft u dat niks geholpen?
Nee, heeft me niks geholpen. Nee.
Nu is het ook wel apart, hè?
Ja, ik geloof dat bepaalde mensen wel zal geholpen hebben. Zeker die Mongolen er waren. Nee, maar ik geloof dat dat wel goed is voor bepaalde mensen. Maar voor mij was dat niet... Dat heeft mij niks gedaan.
Ik heb er al spijt dat ik nooit ben gegaan, eigenlijk. Nu op dit moment. Ja. Ik zou nu tegen mezelf zeggen... van was gegaan, had het gedaan, dan... Want ergens voelde ik me beter van, hè? Ik ben beter dan jij, mm-hmm. Maar uiteindelijk voelde ik mij heel alleen.
Ja.
Dus als ik de klok kon terugdraaien, was ik wel gegaan.
Voor mij, om daarop in te spelen... Ik had nog steeds, terwijl ik ben gegaan, en ik heb dat even aangehouden, ik ben een paar maanden gegaan effectief, dat was wekelijks denk ik, ik heb mij nooit gevoeld van een van hun of zo. Dus ik voelde mij nog altijd eenzaam daarin. Juist omwille van de gedachte van jullie zijn een bende Mongolen, snap je? Dus ik weet niet of dat per se zo geholpen heeft, of dat in die eenzaamheid zo geholpen
heeft. Ja, als je met dat gevoel blijft gaan van ik ben beter dan jij, dan gaat je er nooit deel van uitmaken, snap ik. Maar
akkoord.
Je zit kind en je hebt die context niet, hè. Je wilt gewoon... ergens beter voelen.
En je wilt je normaal voelen ook vooral, hè?
Ja. Op een gewone school voelde ik me vaak onderaan de ladder.
Mm-hmm.
Maar daar voelde ik mij van, ik heb het wel voor elkaar een beetje. Hè?
Je was de man daar. Je was de man, hè?
Ja.
Je dacht, ik zit er met 10%. Nee.
Ja, je ziet niks.
Nee, dat snap ik wel. Ja. En nu, op deze leeftijd, hè, of op een volwassenere leeftijd, zijn er geen communities of zo, bijvoorbeeld? Of wortel je daar nog altijd mee, met die eenzaamheidsgevoel? Dat is misschien een goeie.
Wel, ik krijg heel vaak mails. Zo Licht en Liefde is een organisatie die zich inzet voor blinden en slechtzienden. En die doen zo uitstapjes. En dat klinkt zo alsof je met bejaarden met de bus weggaat.
Maar geen wandelstokjes, hè? Witte stokjes.
En dan denk ik van, fijn wel, hè? Maar het komt er nooit van. Het zal misschien ooit wel komen. Bijvoorbeeld, wat had ik nu weer gezien vorige week? Nu, ze ging ergens naartoe wat ik wel interessant vond. En dan was ik mijn agenda gaan kijken en dan dacht ik van, dat past niet, sorry, ik kan niet mee. Maar het gaat er ooit nog wel van komen dat ik eens meega.
Ja, dus het komt er nooit van langs uw kant eigenlijk.
Ja, omdat het gewoon praktisch even niet past. Maar ik wil het wel graag doen.
Ja. En past het echt praktisch niet?
Nee,
of is dat eerder een mentale...
Nee, het past echt niet. Er stonden echt dingen in mijn agenda op die dag. Dus ja.
Nu, je hebt het ook wel druk, hè? Eerlijk gezegd, mocht ik in uw situatie gezeten hebben... Ik zou zeggen, vriend, ik zet mijn PlayStation op... elke dag betaald gamen, want je krijgt een uitkering, toch?
ja.
Nu, jij gaat
maar je mocht er ook niet te veel van verwachten. Het is, in dit land is het geven en nemen.
Mm-hmm. Sowieso.
Als je iets doet dat waarbij je buiten de lijntjes kleurt van je handicap, dan gaat je een deel moeten afstaan.
Ja.
Het is iets dat zich in evenwicht brengt. Je gaat niet rijk worden van een uitkering.
Nee, sowieso niet.
Ja. Maar Ik snap wat je bedoelt. Want ik heb op het punt gestaan, en dat is een aantal jaar geleden, wat ga ik doen? Ga ik thuis blijven zitten? En ga ik inderdaad van mijn uitkering genieten? Of ga ik er nog iets van maken?
Nu, ik zeg dat wel, maar dat is inderdaad de betere keuze om te maken.
Eigenlijk is het een compliment voor u. Hè? Eigenlijk is het een compliment voor uw ambitie. Hè? Want het is makkelijk om te zeggen, fuck dit allemaal. Dat is
sowieso makkelijker dan de andere keuze te maken.
de keuze op zich maken is niet zo makkelijk.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Er zijn veel mensen die hebben gezegd van blijf toch gewoon thuis. Waarom? Waarom,
waarom staat je bij de shopping in, bij de bushalte, met die massagestoel?
Waarom maakt u het jezelf nog moeilijker dan dat het is?
Mm-hmm.
Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het antwoord niet.
Nee, ik moet wel zeggen, als je rijk kunt worden, dan gaat je ongeveer 5000 euro kosten, bruto, voor iemand aan te nemen die je overal kan laten rondrijden. Als je
zoek je nog een job?
Weet, kunt je genoeg. Zwaar, hè?
Kunt je auto rijden?
Ja, ja. Ja. Maar ik dacht zo, hè. Allemaal, nu denk ik niet meer zo, maar 5 of 10 jaar geleden dacht ik echt van, ik rij niet zo heel graag. Hè? Het is... We komen altijd naar de podcast. Hij komt mij halen.
Ja.
Hè? Terwijl, ik kan ook gewoon apart komen. Snap je?
Of jij kunt mij komen halen. Of de afstand op zich is hetzelfde.
Ik kan hem ook gewoon... Hij komt mij halen. Waarom? Hij rijdt graag en ik rijd niet zo graag. Nu, het is ook niet dat ik niet graag rijd. Hè? Maar ja, ik rijd ook al veel voor mijn werk en zo. Dus misschien daarom.
Ja.
Maar ik heb altijd de gedachte gehad van... Als ik ooit niet meer wil rijden... Kost mij 5000 euro per maand. Dat zou mij dan bij het stapje. Dus dat is misschien ook iets in je bucketlist of in je ambitiegoals waar je naartoe kunt werken. Want dat probleem van mobiliteit is niet gemakkelijk, maar daar zit gewoon een prijskaartje aan om dat op te lossen.
Klopt. Ja.
In principe zit overal gewoon een prijskaartje
overal
aan.
Overal een prijskaartje aan, ja.
Ja.
Je kunt ook iemand gewoon betalen, letterlijk. Die gewoon
hoe heet die film? Intouchable.
Ja.
Dat is toch daar?
Ja. Kent je die film?
Nee.
Nee. Ik denk, we gaan dromen creëren voor u, denk ik. Je moet het checken, dat is een dikke film. Ja. En Touchable is wel Frans, ik weet niet of dat voor zijn.
Nee,
maar...
pas op, daar is ook een remake van gemaakt.
Originele kijken,
met Kevin Hart en met Bryan Cranston.
Alsjeblieft, je moet originele kijken. Sowieso.
In Frans, oké.
Ja, en Touchable, dat gaat over een man die is verlamd.
Een rijke man.
Ja, een rijke man die is verlamd van neck down. En dan een zwarte uit de wijk. Snap je wat ik bedoel? Zo uit de wijk echt, die gaat hem dan helpen. Dat is eigenlijk zijn chaperon zo. Dat geeft mooie beelden natuurlijk. Hè. Dus die rijdt hier rond, die helpt die met van alles, weet ik veel. Dat is echt een mooie film, heel goede film ook.
Mm-hmm.
Okay.
De K-redder, Intouchable.
Okay.
Dromen.
Nu te zien of Prime. Overigens een chaperon, vriend. Ja, wat was chauffeur? Doet alles voor u.
Ja. Daar zit hij misschien. Onbetaald wel.
Ja. Toen was hij al een paar keer zijn ogen gerold. Ja. Ik weet niet of dat gaat lukken.
Maar dat doet hij 1000 keer per dag.
Ja, okay. Dus.
Allee, ja. Robert, we zijn niet dankbaar, Robert. We zijn niet dankbaar.
Ja. Zonder u was hij hier ook niet. Dus
jawel, want de bus, allee, treinstation is hier ook. Dus
dat is ook waar.
Zeg je dat je die had gevonden?
Ik ben hier al vaker geweest, dus ça va.
Ah, je was hier nog voordat onze problemen waren opgelost.
Ja, heel waar. Ik had die opgelost.
Ook nog.
Nee.
Keihard.
Nu, je zit masseur, want daar hebben we het nu nog niet over gehad. Hè?
Je zit
masseur.
Ja.
Ik ga de eerst voor de hand liggende vraag direct erin. Zou je zeggen dat je beter bent daardoor, omdat je zintuigen anders werken?
Je moet eerlijk zijn.
Ik voel niet wat andere mensen voelen. Hè. Ik kan dat niet vergelijken. Maar
ik kan me voorstellen dat je andere waarnemingen of dat je andere zintuigen sterker werken dan andere mensen. Hè. Bijvoorbeeld uw gehoor en alles. Uw prikkelswaarnemingen zullen bijvoorbeeld beter werken als mij. Bijvoorbeeld die kan melk die Emre er straks heeft gevallen. Jij hoort misschien waar of ik zeg maar de hoeveelheid. Ik zeg maar iets. Hè. Ik weet niet
ik heb sowieso gehoord dat er iets stuk is gegaan en iets van glas is gebroken. Dat heb ik wel gehoord. En ik verbaas me dat hij met koffie naar boven kwam. Ik weet niet wat... Allee, je weet niet wat er valt, natuurlijk. Nee, dus ik heb geen...
Zeg je voor gewoon Rain Man.
Ja.
Zeg ze, er is een liter melk gevallen onder een witte kan.
Nee, zo erg is het niet. Maar ik zeg ook altijd van oversteken, een weg oversteken, doe ik niet 100% met mijn ogen, omdat die niet 100% werken. Dat doet je een deel op je gehoor. Hè? Van remt een auto af... Of rijdt hij net door? Kan ik de straat oversteken? En ik kan me voorstellen dat het voor mensen heel, heel fascinerend is om dat te zien. En misschien ook wel dingen in vraag.
Nee, ik moet zeggen, je geeft niet de indruk van een slechtziende.
En
ik
dat wil
zeggen,
dat
omdat
misschien
je niet met een witte stok zit.
Ja, dat is het grootste probleem. Een witte stok is gewoon thuis veilig opgeborgen. Maar dat is het grote probleem. En ik heb ook heel vaak gedacht, van ik zit in die grijze zone.
Mm-hmm.
Ik merk dan in heel veel dingen. Ofwel ben je normaal en heb je geen handicap, ofwel heb je een handicap die zichtbaar is.
Ja.
Ik zit in de grijze zone, wat het voor mensen heel moeilijk maakt, wat het voor werkgevers moeilijk maakt, wat het voor ik weet niet wie allemaal moeilijk maakt.
Mm-hmm.
En dat maakt het voor mij moeilijker. En ik heb ook vaak nagedacht van, die witte stok, haal die toch gewoon uit, dan is het voor mensen duidelijk. Of koop je gelijk Stevie Wonder een zwarte bril en kijk naar boven, hè, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar nu, heel onnozel.
Er zijn conspiracies daarover. Of dat wel waar is allemaal.
Ja? Maar over alles, ik bedoel.
Over alles. Er wordt gezegd dat Stevie niet echt blind is.
Ah, oké. Okay. Is dat zo? Ja. Maar ik wil maar zeggen, dan is het duidelijk voor mensen.
Ja.
Dan, ik heb dat echt gedacht, van ik ga gewoon een zwarte bril halen. Dan moeten mensen daar geen ja,
ook
wat
cool
heeft
eigenlijk.
Die...
Eigenlijk wel, overal een zwarte bril dragen, dat is binnen en dat is niet raar.
Yes.
Ja, maar ik snap die gedachte ook al, want dat gaat ook zorgen voor minder awkward situaties of zo. En awkward als in, mensen weten dat je slechts... Terwijl, anders, ik zeg maar wat, je loopt tegen me op. Dat ik zeg, wat is je aan het doen eigenlijk, vriend? Ja. Dat je moet zeggen van, ja, sorry, maar ik zie niet goed. Of
maar dat zijn ook echt wel dingen die gebeuren. En je neemt je voorzorg daarin ook. Hè. Hier stond daar juist een kan water. Ja. Ik heb mijn glas gevuld en ik heb dat hier langs mij gezet. En... Dat zijn dingen waarover ik nadenk van hoe ga ik straks overkomen als ik mijn glas inschenk. Gaat dat klungelig zijn? Ja, dan doe ik dat misschien al beter op voorhand. Ja, hè, dat gewoon veilig langs mij ligt. En, dus ja, je zit wel constant aan nadenken van hoe kom ik ook zo normaal mogelijk over?
Ja,
hoe kom
dat
ik
is ook
over?
Vermoeiend, hè? Wat eigenlijk gek is en wat ook zelfs overbodig is.
Ja.
Want tussen ons allemaal is jij de enige met een handicap en heb ik een... melk gegooid.
Ja, klopt.
En ben ik de klungel geweest.
En krijg je technische problemen.
Hebben we hier geklungeld. Maar dat is waar.
Dat is mijn perceptie.
Ja,
klopt. Ja, dus maar ik ben er heel erg mee bezig.
Ja, heerlijk, en dat snap ik. Dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken. Dus dat je er zo gefocust op bent.
Dat is een drempel waar jij je dan eigenlijk moet overzetten. Hè?
Klopt, ja.
Nu, was dan uw keuze om dat niet te doen? Om geen zwarte bril te dragen? Of om niet...
Omdat ik het 34 jaar lang niet gedaan heb. En ik wil ook niet overkomen als een aansteller. Hè? Van mensen die zeggen van, nu heeft hij ineens een witte stok.
Ja,
of wat?
Nu opeens. Hè?
Wow. Deze hier.
Maar terwijl ik dat soms wel
gisteren nog aan
heb.
Voetballen.
Nee, dat voetballen zeker niet. Nee, maar ik bedoel, er zijn echt wel situaties waarop ik denk van, shit, ik had die misschien beter bijgehad en gebruikt op dit moment.
Dat het u makkelijker maakt.
Ja. Ook daar komt misschien nog wel een dag dat ik hem effectief ga gebruiken. En wanneer ik echt scheid heb aan wat mensen denken. Ja. En ik merk wel dat ik daar een groei.
Dat je net dat vragen, denk je dat dat is? Denk je dat dat is wat u tegenhoudt?
Ja,
dat was
ik
ook
wel
aan denken.
Ja. Ja.
Zo van, waarom zou ik dat moeten doen voor iemand anders? Of ben ik fout? Ben ik andersom aan het denken? Maar ik zou de gedachte hebben van, ik draag die zwarte bril niet, want wat is het mij dat wat jij denkt?
Omgekeerd, juist.
Omgekeerd, ja.
Dus juist, het interesseert me wel wat jij denkt. Ja. En ik wil niet dat jij denkt dat ik gehandicapt ben.
Dus daarom ga ik die bril niet dragen.
Ja. Ja, dat is heftig eigenlijk. Hè.
Nu, ik moet wel zeggen, dat werkt heftige. Wel. Dat werkt. Want ik geloof...
Je hebt nu al een paar keer gezegd dat jij totaal niet...
Ik geloof niet dat je slechtziend was.
Ja.
Dat zou ik wel zeggen. Ik geloofde dat niet.
Ja.
Terwijl als je nu een zwarte bril op had, dan ging je zeggen, ja, die is slecht.
Ah, ja, duidelijk. Ja.
En niet alleen dat, maar ook omdat je heel zelfstandig te werk gaat. Snap je? Dat is een vrij hoge trap hier, waar de studio is bijvoorbeeld. Nu,
ja,
dat weet jij misschien niet, dat dat een vrij hoge trap is. Maar dat was een vrij hoge trap.
Hoe zou mijn leven eruit zien als ik die risico's niet zou nemen? Dan zou ik mij thuis moeten opsluiten en elke obstakel vermijden.
Dan zou je echt depressief worden.
Ja. Dus je moet die obstakels... proberen overwinnen. En dat is, het is een trap. Ik bedoel, allee. En ook, ik ben ergens heel erg bezig met mijn eigen veiligheid. Dus ik zal nooit een te groot risico nemen.
Ja.
En als ik dat voel, dan zal ik dat ook nooit doen. Ik ga mezelf niet in gevaar brengen. Ik weet waar de grens ongeveer is.
Je zit nu ook op een bepaalde leeftijd dat je dat allemaal hebt meegemaakt en dat je weg er een beetje in vindt. Hè? Maar ik kan me wel inbeelden dat dat niet altijd even makkelijk is geweest. Om die analyse te maken van, is het veilig genoeg? Is het een te groot risico? Zou ik dat wel doen? Zou ik hulp inschakelen?
Om die analyse te maken, maar daarvoor nog om effectief buiten te komen.
Ah, echt?
En die obstakels tegen te... Ja, ik heb heel veel binnengezeten en mezelf opgesloten.
Even goed thuis blijven, denk je. Dan moet ik er allemaal niet aan denken.
Dat maakt het leven makkelijker.
Ja, daar word je ook niet zo moe van. Hè, als je denkt, die overprikkeling is er dan ook niet. Ja.
Maar daar word je niet per se gelukkiger van. Ja.
Ik zou zeggen, zelfs ongelukkiger.
Ja, want je ziet weinig mensen. Je leven heeft heel weinig betekenis. Want
ja, wat zit je eigenlijk als je thuis zit en ja, je uitkering ontvangt? Ja.
Plant.
Wat is uw meerwaarde in de samenleving? En daar was ik wel heel erg naar op zoek. Naar een meerwaarde in de samenleving. Ik wou iets betekenen. Want anders hoef ik hier eigenlijk niet te zijn.
Mm-hmm. Dat is gek hoe mensen dat onderschatten. Hè? Dat gevoel van, ik wil een meerwaarde betekenen voor de samenleving.
Ja.
Mensen onderschatten dat. Want zoals jij net zelf ook die vraag stelt, zoals jij ook zegt, zoveel mensen hebben mij dat gezegd, blijf dat gewoon thuis zitten. Wat...
Dat is omdat iedereen full is aan het werken, elke dag. Ja. Iedereen zit vast in die rat race. En die denken dat ze dat willen.
Pas op, ik zou zelf zeggen, iedereen doet dat juist omdat die zich verplicht voelen.
Ja, ja.
Om te werken. Mm-hmm, waardoor het voelt als je het niet verplicht. Dus waarom doe je dat dan?
Je kunt een keuze maken. Ja. Ja, je kunt een keuze maken om het jezelf makkelijker te maken.
Ja,
ja, het is echt een heel moeilijk vraagstuk.
Nu, dat laat wel zien dat zelfs de moeilijke situaties ook voordelen met zich mee hebben. Want heel veel mensen zijn, zoals we zeggen net, in die rat race vast. Van ik moet gaan werken en ik moet naar buiten komen, maar ik wil niet. En ik weet niet wat. En dat brengt ook bepaalde stress met zich mee. Mm-hmm. Terwijl jij hebt bijvoorbeeld van, ja, het is makkelijker om thuis te blijven, maar het is beter als ik naar buiten ga. Dus uw gedachtegang en uw leven werkt anders.
Ja.
Want jij zit niet vast in een bepaalde...
Het is gewoon omgekeerd, hè?
Inderdaad, ja. Dus elke medaille heeft twee kanten.
Ja, klopt. Dus zeker. Ja.
Nu we het hebben over iets betekenen voor de samenleving en zo, je hebt een diploma gehaald ook, hè?
Ja.
Miguel, waarom lach je?
Omdat ik al weet, als ik naar links zou kijken, dat ik ogen zou zien draaien. Maar het maakt niet uit.
Welke diploma?
Je hebt er zo lang over gedaan. Weet je, uiteindelijk zijn dat dingen die heel erg kwetsen.
Wacht. Hè,
ik ben leraar van opleiding.
Voilà, leraar van opleiding.
Geworden.
En hoe lang heb je erover gedaan?
5 jaar.
Dat is veel te lang. Man.
5 jaar. Zware ogen aan het draaien, had 100% gelijk.
Maar ik ben ook wel gestopt. Hè. Ik ben misschien 2-3 keer gestopt geweest. Dus allee, dan duurt het automatisch lang.
Luister, wij zijn Turk, hè. Die zegt dat hij op de VUB heeft gezeten. Hè. Daar zijn verhalen van mensen die 10 jaar voor een dat is niks. 5 jaar voor een leraar. Dat is niks. Sowieso dat hij mensen kent die 9 jaar hebben gedaan.
Maar zeker.
Langer,
ja.
Hè?
Nog langer, ja.
Ik schaam me daar niet om, hè, want ik heb het wel thuis liggen. Hè.
100%.
Zeker, je hebt net doorgezet. Dat is eigenlijk is dat.
En dat was voor mij de opdracht om door te zetten in iets en iets af te maken. En niet te zeggen van, oké, de obstakels zijn te groot, we gaan ons terugtrekken. Nee, we gaan die obstakels overwinnen en ik ga dat diploma halen. Dat was voor mij de grootste opdracht.
Denk je dat je grootste uitdaging is geweest tot nu toe? Dat diploma halen?
Het heeft me heel veel gekost. Ja. Maar of dat de grootste uitdaging is...
Je vraagt aan iemand met heel veel grote uitdagingen. Natuurlijk, hè?
Ik denk de grootste uitdaging is om effectief een job te vinden.
Dat was
de grootste uitdaging.
Echt?
Ja. Op een andere manier. Ja.
Dus wacht, laten we even beginnen bij de opleiding zelf. Hè. Dus je hebt die opleiding gedaan, je bent eraan begonnen. En in Hasselt, neem ik aan.
Ja, PXL.
PXL. Dus je bent eraan begonnen.
Pas op, hè. Ik wil ook zeker zeggen van... ik ben heel goed ondersteund geweest, mm-hmm. maar ik ben er ook heel dankbaar voor. Mm-hmm. Maar ze hebben de wereld niet gecreëerd hoe die zou zijn. Want je krijgt alle ondersteuning die je wenst.
Ah, okay.
Maar op de werkvloer is er eigenlijk geen ondersteuning. Dus alles valt weg. Mm-hmm. En dan kom je in de echte wereld terecht en merk je dat je eigenlijk niet mee kunt. Terwijl dat op de opleiding wel ging.
Dus in de opleiding was je nog een beetje te fel bij het handje geworden, wil je eigenlijk zeggen?
Te fel...
Of wel andersom, of wel daarna niet genoeg geholpen.
Ja, misschien eerder dan.
Ja,
de werk... Ja, ik geloof heel hard dat het werkveld niet klaar is voor mensen met een handicap. Of toch mensen die in de grijze zone zitten van een handicap hebben.
En hoe dan nu... Welk vak geef je? Of welke vakken?
Ik gaf PAV en de handelsvakken. Nu heet dat, bedrijfsorganisatie.
Je kiest ook nog de moeilijke dingen. BSO, PAV is toch wat mensen die kantoren
hebben. Vooral BSO en ook tot en met het 7e middelbaar. Hè. Ik weet dat mijn eerste stages, toen ik 18 was, waren mijn...
stages gehad?
Ja, tuurlijk. Mijn leerlingen waren 3 jaar ouder. Hè.
Oh, ja, ja.
En ik ben sowieso al niet imposant. Ik ben 1,64 meter. Dan staat je daar, hè, en dan zeggen die van, je denkt dat ik naar u ga luisteren.
Echt zo,
dus
live.
Dat is het eerste dat je naar u toe krijgt geworpen als je die klas binnenkomt. Dan zit je eigenlijk al verloren. Ja. En theoretisch ging dat allemaal. Hè. Cognitief ben ik sterk, ja, dat geef ik eerlijk toe. Maar in de praktijk liep het heel vaak mis. Hè, voor de klas staan. Veel tijd nodig om mijn voorbereidingen uit te typen. Ik was ook heel perfectionistisch, dus ik wou dat ook allemaal heel goed doen. Alles moest tot in de puntjes zijn, waardoor ik echt dag en nacht bezig was. En het liep gewoon heel vaak mis om voor de klas te staan.
Werd er geprofiteerd van u?
Ik kreeg dat niet in de praktijk omgezet. Werd er geprofiteerd? Ik weet, mijn laatste lesopdracht was in Genk, in het Atlas College. En toen heb ik echt gezegd van, oké, morgen kom ik hier niet meer terug. En ik kom nooit meer terug.
Ja,
dus ik was...
Dat was uw laatste?
Ja. Dus laten we zeggen 2 jaar geleden of zo. Mm-hmm. En ik was supergoed voorbereid. Hè. De geschiedenis van Congo, hè. Mm-hmm. Welke impact België daarin had. Ik was heel enthousiast aan het vertellen. En één leerling was op Instagram, de ander was zich aan schminken en de ander was op Zalando een bestelling aan plaatsen. En toen dacht ik van, oké, de maat is echt vol. Ik ga hier niet meer in verder. Dit is gewoon niet wat ik wil.
En hoe weet je dat dan op dat moment?
Omdat ik rondging in de klas.
Okay.
Ja, maar ik let wel op. Ja, weet je wel?
Ah, nee, joh, echt zo.
geen zin in, echt niet. Dat en misschien is dat bij andere leerkrachten ook wel zo, hè, maar je voelt je daar wel in gebruikt van. Hè, mensen maken misbruik dat je minder goed ziet. En,
ja, sowieso. Ja. Ik wist het antwoord al op die vraag toen die stelde. Sowieso. Zeker bij... Ja. Zeker, ik ken die jongens die daar zaten.
Ja, die PSO en die BSO-vakken. Ja, ja, ja.
Maar, dat was BSO vooral. Oké. Okay.
BSO. Ja.
Duidelijk dat die... Maar die heeft gevolgd. Rustig.
op zich is dat heel jammer, hè, want ik geloof dat er ergens in mijn leerkracht zit. Het is daarom dat ik ook nog naar schooltjes ga om uitleg te geven over mezelf en mijn handicap. Ik geloof dat ik een meerwaarde kan zijn voor jongeren.
Mm-hmm.
Maar, zoals gezegd, de ondersteuning op het werkveld is niet zoals je die krijgt op school. Mm-hmm. En dat is heel jammer. Want ik stond er echt wel alleen voor. Als er vandaag een directie naar mij zou komen en die zou zeggen van Fabrizio, ik heb vier lesuren, je mocht een halve dag per week komen lesgeven. Ik denk dat ik ja zou zeggen. Nee, ik zou dat heel graag doen. Maar er is geen enkele directie.
Dan.
Ja, misschien wel. Maar er is geen enkele directie die dat zou doen, denk ik. En dat is heel jammer. Dat is echt heel jammer.
Ja. Terwijl er eigenlijk een leraartekort is, hè?
Klopt.
Dus ja. Eigenlijk zou dat wel een goede oplossing zijn.
Ja.
Als we er gewoon 3 of 4 zoals u vinden, in je vak gevuld.
Maar ik wil maar zeggen van... er is ook een tekort op de arbeidsmarkt in het algemeen. Hè. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ik heb pas cijfers gezien van de Braille Liga. Er zijn 75% van mensen met een visuele handicap die niet werken.
Mm-hmm.
Dat is veel, hè? Dat is 3/4 die niet werk is.
Uit eigen wil of uit onkunde?
Dat is niet duidelijk.
Okay.
Maar het zal sowieso wel ergens in het midden liggen. Het
midden, ja.
50-50. Ja.
Ja. De tijden dat je hebt gewerkt, hè, viel je uitkering weg? Want dat maakt ook die motivatiedingen misschien minder, hè? Als ik zeg maar... Als
nee,
ik
het, hangt er, een beetje van af of je met wie je samen woont.
Okay.
Dus ik woonde alleen toen in die tijd en toen kon ik mijn uitkering behouden. Maar ik woon nu bij mijn moeder.
Dus je zit ten laste?
Het hangt er vanaf wie van wie ten laste is, denk ik. Of wie de last is. Ja, nu wordt het gezien als een gezamenlijk inkomen op een of andere gekke manier.
Dus dan
mijn uitkering valt op weg. Die is er niet meer. Hè. Ik heb geen uitkering meer.
Omdat je masseur zit voltijds?
Nee, omdat ik bij mijn moeder woon.
Ah.
Ja.
Oei.
Ja.
Dat is gek, hè?
Ja, dat is heel gek.
Dus terwijl, als je geen andere inkomst had, wil die ook weg?
Als ik geen andere inkomst had? Dus stel dat ik geen masseur was, ik had geen inkomen,
inderdaad.
Dan had ik wel mijn uitkering.
Ah, oké. Okay, ja. Dus die valt weg nu omdat je...
Omdat ik samen woon
en een ander inkomen
heb. Ja,
ja. Ja, okay.
Maar zou ik andere alleen, woorden, ja.
Zou ik alleen wonen, dan
had ik wel
mijn, dan had ik wel mijn uitkering behouden.
Dus dat is ook een moeilijk, hè? Want laten we zeggen dat je alleen zou willen wonen, of laten we zeggen dat je niet alleen wilt wonen omdat je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld thuis, dan gaat je ook een keuze beïnvloeden. Hè?
Ja, ik heb 9 jaar alleen gewoond, hè? Maar. Ik heb gewoon gemerkt van zorg voor mezelf is eigenlijk geen prioriteit.
Ja.
Heel gek, maar ik kom daar niet aan. Het is ofwel werken, ofwel voor mezelf zorgen.
Mm-hmm.
Maar de twee samen gaat niet.
Ja.
Het is niet en. En dus ik ben heel blij dat ik nu sinds 11 maanden bij mijn moeder woon.
Mm-hmm.
En dat klinkt klinkt misschien heel erg, maar mijn eten staat klaar, mijn was wordt gedaan, mijn bed wordt opgemaakt,
zeker.
Het raam wordt opengezet. Misschien iets te veel allemaal, maar er wordt voor mij gezorgd en ik voel heel erg dat ik dat gemist heb.
Zeker,
ik heb te weinig voor mezelf gezorgd, omdat er gewoon geen ruimte voor was en geen energie voor was.
Maar dat snap ik, je lijkt me een heel perfectionistisch iemand ook. Dus ik denk dat, dat er heel veel energie van je kruipt en eender wat anders gedoet, waardoor je gewoon de energie effectief niet hebt om een uitgebreide maaltijd te maken, om je bedden goed te veranderen op het einde van de avond, weet ik veel wat. Dus ik snap dat wel, hoor.
Ja, toen ik les gaf, toen woonde ik alleen en ik maakte gewoon rijst. Ik kookte rijst en als die wat gekookt was, dan deed ik daar kaas bij en dat was mijn maaltijd.
Dat zo basic ging, als maar kan.
Meer ging gewoon niet. Ja. Dat is heel, ik kon niet voor mezelf zorgen.
Ja. Maar
ik durf dat nu ook toe te geven. Het is veel beter zo. En ik weet niet hoe lang het gaat duren, hoe lang ik bij mijn moeder ga blijven wonen, maar voorlopig is het echt wel oké.
Moet u een vrouw van de bergen vinden, Fabrio. Ik zweer u dat. Die gaat het hetzelfde doen voor u.
Je zegt hoeveel uitkering, zei je?
Ik zeg, we vinden een van Turkije als je wilt.
Dat is goed.
Je moet denken, dat is erg. Hè. Weet je waarom? Want wat hij zegt, dat is echt dat gebeurt. Hè. Want er zijn bijvoorbeeld jongeren die een zware mentale beperking hebben, bijvoorbeeld. Maar die ouders die zeggen, het leven gaat verder. Hè.
Ik denk vooral ook, ik wil niet voor u blijven zorgen. Dat denk ik ook. Ja.
Maar wat wordt er dan gedaan? Er wordt eentje geplukt van ergens. Ja. En die wordt eigenlijk in een vieze situatie gezet.
Erg, maar de meest voor de hand liggende oplossing voor de ouders op dat moment misschien. Ja. Hè? Dat is,
nu, we zeggen dat wel, hè? Ja. Maar misschien is dat... Ja, die zat daar in de bergen, snap je, in de kou. Misschien staat ze hier in een Vlaamse woning. In een Vlaamse sociale woning.
Echt waar. Ja. Eten maken, een beetje poetsen, klaar. Jalla. Nee, oké, cool. Leerkracht, dat was geen succes, laten we zeggen.
Dus dat was uw laatste ervaring, hè, die je zei met Zalando en ik weet niet wat.
Met Zalando.
Met het onderwijs was dat laatste wat ik gedaan heb. Ja.
En was dat ook voor u een trigger van ik doe dit niet meer? Of niet per se?
Dat was een trigger om een type put te vallen. En echt te gaan nadenken van wat ga ik doen met mijn leven?
Okay, dus dat was 2021 dan?
Ongeveer.
Dat je uitgeput... Ik heb zoiets gelezen.
Jij bent een website geweest, hè? Goed gedaan.
Ik doe mijn research. Zeker.
Ongeveer, het moet die periode zijn geweest. Ja.
Dus toen was je gewoon eigenlijk drained, uitgeput.
Ja, en dat is... Ja, ik heb heel vaak gewoon in mijn bed gelegen en dat verschillende keren per dag, gewoon puur uit uitputting en verdriet ook. Mm-hmm. Zeker ook ergens depressie. Wat ga ik doen? Ga ik blijven vechten met de gewone arbeidsmarkt?
Mm-hmm.
Dat is een strijd die je niet kunt winnen in je eentje.
Te groot, hè? Ja.
Ja. En dan heb ik gewoon gezegd van dan moet ik mijn eigen baas worden. Dat is de beste oplossing op dit moment.
Mm-hmm. Ik zweer, goede ding is wel. Goede flex.
Ja, maar het zou niet mogen.
Nee.
En dat zou inderdaad punt niet. Eigenlijk. Het zou niet
mogen. Ik moet wel zeggen, je kunt je eigenlijk... Hè, je kunt jezelf zo goed marketen. Hè. Waarom? Omdat je zit anders. Mm-hmm. Hè. In plaats van dat als beperking te zien, kan dat eigenlijk, zeker in uw sector als masseur, kan dat gebruikt worden als sterkte. Want ik zei, en ik ben onwetend, je kunt nu zien, dus je handen zullen wel magisch werken. Ik zou zeggen, ik ben de mol die masseert.
Ik zeg maar
iets, hè.
De masserende mol.
De masserende mol. En ik zeg magische vingers. Waarom? Want ik zie misschien niet, maar ik voel alles. maar iets, hè.
Ik heb het niet op die manier gedaan.
Dit is het Amerikaans model.
Ja, maar ik heb er wel proberen één ding van te maken. Mijn verhaal is geïntegreerd in mijn massages. Mm-hmm. Dat vond ik heel belangrijk. Mm-hmm. Maar om terug op dat punt te komen, het zou niet mogen dat ik die keuze moest maken. Ik zou gewoon moeten kunnen werken zoals iedereen dat doet.
Klopt. Hoe heet dat? Beschutte werkomgeving.
Wat is dat misschien te werken? Ik
was voor gehandicapten, die heeft het graag. Die wordt toch graag gehandicapt gedoet.
Dat is ja, zo eenvoudige opdrachtjes. Hè. Zo,
schroefjes aan elkaar draaien. Of zo,
ik gooi iets tegen hem als je dat wil.
Nee, okay. Maar, ja, weet je, maar daar, je zegt ook van, hè, beschutte werkplaats. Hm. Maar er is niks in het midden.
Nee, ja, ik snap het.
Dat is die grijze zone waar ik in zit. Ja. En daar had ik het heel moeilijk mee. Ik heb ook heel vaak jobcoaching gehad. En ik merkte gewoon dat die mensen met de handen in het haar zaten. Van wat gaan we hiermee doen? Ja. Die wisten het ook gewoon.
Er zijn geen uitwegen voor hem.
Ja, blijkbaar niet.
Ja. Nu, en pas op, die zijn er wel. Die zijn er wel tussen aan.
Maar niet op de klassieke manier, ja, dat is het vooral.
Het is echt een zoektocht. Ja, het is niet simpel om daar een weg te vinden. En ik had ook geen goesting meer om verder te zoeken. Ik was ondertussen ook al 30 geworden, hè, 31. Dus heb ik gewoon gezegd van oké, we gaan zelfstandiger worden. En ik ga mijn eigen baas zijn. En dat gaat het leven hopelijk makkelijker maken. Ja. Maar het is niet per se makkelijker, maar op een andere manier.
Ja, je hebt misschien de controle gewoon meer in eigen handen. Ja. Of zo. Dat is het vooral, denk ik. Hè? Dus het is niet per se makkelijker, maar je hebt wel gewoon meer controle.
Ja.
Dus bij u is het eigenlijk omgekeerd dan wat er bij de meeste mensen is gebeurd. Want jij hebt eerst de gedachte gemaakt van ik ga zelfstandiger worden. En dan is je gaan kijken naar oké, wat doe ik het best?
Toch niet. Nee. Toen ik gekozen had voor mijn eerste massageopleiding, werkte ik voor een overheidsdienst. Mm-hmm. En,
dan moet je toch niks doen.
Maar dat gaat, dan zijn we weer over het over uw
beschutte werkplaats. Overheid, nee.
maar ik moet wel zeggen, mensen weten niet wat dat is, hè? Een beschutte werkplaats. Ik weet niet. Ik wist
dat
niet
is wat hij zegt. Zo van die simpele taakjes kunnen doen.
Ja, eenvoudige dingen. Ja, iets in een zakje steken.
Ik weet het.
Zo'n monnikenwerk, eigenlijk. Ja.
Maar ons is dat ook zo kabels, bijvoorbeeld. Want ik werk in de elektriciteitssector. En er worden zo kabels gemaakt.
Aangewerkt in een beschutte werkplaats, eigenlijk.
Is dat? Nee, die kabels worden gemaakt door mensen die werken in een beschutte werkplaats.
Okay. Wat was ik gaan zeggen? De opleiding.
Ja,
de massageopleiding.
Je eerste opleiding, ja.
Ik weet even niet wat ik
was. Als ik vroeg, zit je eerst zelfstandig geworden en dan...
Ik werkte voor een overheidsdienst.
Juist.
Dat is mij onderbroken.
Juist. Dat doet u wel vaker.
Dat was Emre.
Dat doet u wel vaker. En zo naar schema, / 0385.
Dus ik werkte voor een overheidsdienst. En dan zijn we weer bezig over het nut in de samenleving. Ik voelde me totaal niet nuttig, omdat ik wat ik moest doen was standaard mail sturen en... De datum aanpassen. Beste, bedankt voor uw klacht.
Je hebt een schabloon.
En alles wat er geel gemarkeerd was, moest je aanpassen. Dus,
nee, ik zweer, ik het gewoon door IT laten doen. Automatisatie.
Bedankt voor uw klacht op 12 februari. Ik zeg maar iets. Ja. De klacht was gegrond. Vriendelijke groeten.
Ja. We gaan ermee verder. We noteren het.
dit kan voor mij niet... blijven duren tot het einde van mijn dagen, want dan spring ik gewoon uit het raam.
Dat is nul zingeving, hè?
Ja, geen zingeving. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar genoegen mee hebben. Dat sommige mensen dat wel heel leuk vinden. En gewoon om 7-4 naar huis te gaan, want dat zijn van die overheidsuren. Maar voor mij was dat niet het geval. Ik had echt een bore-out. Ik huilde echt. Echt waar. Er is een zomer geweest dat ik alleen maar gehuild heb.
Dat geloof ik.
Dus dat
werkt wel, huilen.
Was
niet 10%.
Dat werkt. Mijn traanklieren zijn oké. niet aangetast, eigenlijk. Toen heb ik ook gezegd van oké, wat gaan we doen? Ik wil mijn batterijen opladen, want van mijn job krijg ik het totaal niet. Mm-hmm. Integendeel. Masseren is altijd wel een optie geweest in mijn achterhoofd, maar het is altijd uitstellen geweest. We gaan dat niet doen, dat komt toch wel eens. En toen heb ik gewoon gereserveerd. Ik heb gewoon die opleiding gevolgd. Hè. Ontspanningsmassage, dat is dan de eerste opleiding die gevolgd. En dat voelde goed. Mm-hmm. Ik dacht van, oké, hier ben ik op mijn plaats. In de eerste plaats om rustig te worden. Hè, want ik, er ging zoveel door me heen. Zoveel gevoelens van onmacht, frustratie, depressieve gevoelens, verdriet. En ik kon het daar een beetje op de oppervlakte houden. Ik kon mij daar een beetje vergeten, mij beter voelen.
Beetje loslaten.
Zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. Ja.
Maar ik wil even onderbreken. Heb je in die opleiding, heb je daar gemerkt dat jij bijvoorbeeld sneller mee was met bepaalde technieken en zo dan de andere van de cursisten?
Integendeel, imiteren is heel moeilijk.
Omdat je het niet ziet.
Ja.
Ah ja, tuurlijk.
Ja.
Dus de persoon zegt, je moet deze beweging maken. Het vraagt en meer tijd. Van, wacht, wow, dit, ja. Ja.
Het vraagt meer tijd om een techniek onder de knie te krijgen. Ja. Maar als je dat begint te voelen, is dat wel een flow. En gaat dat wel. Maar het zien van een beweging is heel moeilijk.
Ja.
Dus ik probeer ook altijd te zeggen, als ik een opleiding volg, van kijk, ik kom langs u staan. Mm-hmm. Want ik ben slechtziend. Hè. Ik probeer daar altijd open in te communiceren. En het zal misschien een beetje langer duren voor ik een techniek onder de knie heb. Dus hè, docenten zijn altijd op de hoogte. Ik probeer daar open in te zijn. En dat werkt wel. Ja. En ik ben ook geduldig gewoon. Hè. Het is masseren sowieso vlieguren maken en oefenen. Het is niet dat je na één opleiding kunt masseren. Mm-hmm. Ook al zouden mensen dat denken.
Je wordt beter en beter. Ja. Hè? Nu, je zit succesvol daarin, hè?
Ja.
Want we hadden het er net over, bijvoorbeeld... Je was er net niet, je had net die kan melk laten vallen op de grond. Fabrie heeft Caroline Gijsels gemasseerd.
Nee, joh. Leuk, hè?
Ja, ik had gezien dat die hier te gast is geweest.
Ja, die aflevering komt vandaag online. Ja. Dus voor de kijkers, die aflevering is waarschijnlijk 2 weken geleden online gekomen.
Yes. Dus toen ik het zag, ik denk vanmorgen of gisteravond... Caroline is een heel... spontaan iemand, hè. Dat is superleuk.
Dat is een van onze favoriete afleveringen. We hebben het er net nog over gehad.
Caroline... Sowieso top 5 of all time. En het laatste ding is zo wat de favoriete aflevering.
Caroline had mijn mobiliteitsprobleem ook bijna opgelost.
Meen je dat?
Ik masseer die op Corda.
Caroline, kijk.
Die heeft gewoon AI er tegen gesmeten.
Caroline woont in Tessenderlo. Ja? Ik woon in Genk. En ik masseerde hier op Corda Campus.
Stond jij in haar keuken met een Galatasaray t-shirt?
Dat is een callback van de aflevering zelfs.
Dan moet ik luisteren.
Ja, inderdaad. En dan gaat je hier aan terugdenken en dan gaat je lachen.
Ja, okay. Dus zij woont in Tessenderlo, ik in Genk. En ik masseerde hier op Corda Campus heel eventjes. Mm-hmm. Geen succes, los daarvan. Ze wist dat ik met de trein kwam, hè, was ze ook heel geïnteresseerd in mijn problematiek en wat de obstakels waren. Dus hè, Caroline is gewoon heel open, heel leuk. Mm-hmm. En zij zei van, oké, de volgende keer kom ik u halen. Dus ik kom van Tessenderlo naar Genk en dan gaan we naar Hasselt. Nou, ik zeg, nee, dat gaan we niet doen, Caroline. Dat is te veel omweg. En
met welke auto kwam u halen eigenlijk?
Wat?
Met welke auto, wist je dat?
Dat weet ik niet, dat heb ik niet gevraagd.
Ik heb dat ook niet gevraagd, dus maar ik wil dat weten, zo'n dingen.
Dat weet ik niet. Maar dat is wel grappig dat je dat zegt, want eigenlijk, auto's boeien me eigenlijk totaal niet. En dat is heel gek, hè, want ik heb daar totaal geen binding mee met auto's. Mm. Omdat ik gewoon geen auto mag rijden. Maar ik ben gewoon heel blij als je iets 4 wielen heeft en waar ik in kan zitten en waar ik mijn materiaal in kan zetten.
Een klein beetje comfort en zo.
Dat maar wacht, hè. Ik vraag me, heb je ooit in een Ferrari of zo gezeten? En zoiets
nee,
geks?
Maar ik wil wel, ik heb al heel vaak gezegd van voor mijn verjaardag wil ik graag eens op een circuit rijden.
Zo,
ik heb dat al 3 jaar gezegd, maar ik heb dat nooit gehad.
Roberto.
Dus als iemand dat ooit kan fixen voor mij, die is niet aan luisteren.
Roberto doet zo deze. Kijk eens, dit zo.
Maar ik vraag dat echt al heel lang. Ik zou echt eens in een auto willen zitten en in een circuit even rondrijden. Gewoon volgens mij is dat machtig om dat te kunnen doen.
Voelen gewoon, hè.
Ja, ik zou dat echt heel graag willen.
Maar daarom dat ik vroeg van een Ferrari of zo. Iets speciaals, nee. dat je die trillingen voelt. Snap je wat ik bedoel?
Ik heb dat nooit...
Want dan moet je net geen liefde gaat krijgen voor auto's, eerlijk gezegd.
Nu, ja. Oké, want...
Waarover Caroline bezig, ja. Dus zij stelt voor
dat zij van Tessenderlo naar Genk en dan samen naar Hasselt ging komen. En toen?
Ik heb dat niet gedaan, omdat ik mensen niet wil opzadelen met mijn mobiliteitsprobleem. Mm-hmm. En trouwens, ik woon in Genk Centrum. Het station van Kiewit is hier achter, dus zo'n groot probleem was dat niet. Op een kwartier zit je van Genk in Kiewit. Als alles goed verloopt. Frustraties van NMBS en Berlijn heb ik ook vaak gehad. Maar een kwartier zit je normaal gezien hier en dat is oké. Dus ja, ik heb dat geweigerd. Maar ze heeft het wel aangeboden. Dus Caroline, ik vind Caroline top.
Ja, en zo naar Caroline Gijsels, ja, sowieso.
Ik zou je dat nooit hebben aangeboden gehad. Maar dat is niet graag, omdat ik niet graag rijd.
Ik zou dat wel aangeboden hebben. Oprecht. We zijn ook al gasten gaan halen van het station.
Ah, serieus?
Ja. Mooi. Dus oké, okay, ja, chic. En dan op die manier had hij uw mobiliteitsprobleem opgelost binnen.
Bijna, ja.
En waarom was uw werk op de Corda Campus geen succes? Als je dat wilt delen.
Ja, zonder mensen voor de borst te stoten natuurlijk. Hè. Ja. Maar,
want ik zou verwachten, laat me eerst zeggen wat ik zou verwachten, want ik zou verwachten dat dat wel goed zou komen.
Ja, ik ook.
Want
ik
je zit op in een hub met meerdere bedrijven, allemaal bediendes.
Hoeveel mensen werken hier? Duizenden?
Vies veel. En die zitten allemaal een ganse dag achter een bureau. Ja. Meestal met crisisstoelen en weet ik veel allemaal. Niemand gaat fatsoenlijk wandelen, niemand neemt fatsoenlijk pauzes. Dus ik kan me inbeelden dat een dik idee is.
Ja, toen ik dit kreeg, of deze opdracht kreeg, dacht ik echt van, oké, ik ben binnen. Hè. Mm-hmm. Ik ga hier elke dag kunnen werken. Maar dan zat ik hier en dan waren er eigenlijk amper reservaties.
Oh ja.
Omdat...
Dat werd niet goed gecommuniceerd.
Eén ding.
Dat is belangrijk, hè.
Tuurlijk, ja.
Ja, want het is niet met de bediening zelf, maar gewoon de organisaties.
Ik ben blij dat je het zelf zegt.
Maar dat is sowieso.
Ik ga daar verder niet op in.
Okay.
Maar er werd heel slecht gecommuniceerd. Niemand was op de hoogte dat er echt mensen langskwamen van... Ah, zit jij hier vandaag? Weet je, ja, ik ben hier vandaag. Is dat niet gecommuniceerd? Nee, dat is niet gecommuniceerd.
Okay. Weet je, dan komen er niemand. Bedrijven moeten gecommuniceerd worden.
Ja, maar die kans kreeg ik niet.
Maar dan moet het management komen. Dat is niet de bediende zelf die de keuze gaat maken. Want ik ga meestal te masseren hier.
Maar als ik u iets moet zeggen, in mijn vorige job waren er ook zo osteopaten. En we kregen stoelmassages en weet ik veel wat allemaal. En dat was eigenlijk een beetje een gelijkaardige situatie. In de zin van, er waren 3-4 gebouwen met ook een stuk of, laten we zeggen, 200-300 werknemers in die gebouwen.
Ja.
Maar we kregen, als een masseur kwam, hè, kregen we een maand op voorhand een mail met een inschrijvingslink.
Ja.
Mannen, wees snel. Hoe lang gaat 5 minuten?
Nou, echt.
Gaat 5 minuten, die was volboekt.
Bij Groep Bruno, waar ik ook masseer, loopt het op die manier.
Ah ja, voilà. Dus je ziet, dat is bewezen dat dat wel werkt.
Het werkt daar wel. Ja. Ja. Dus het ligt niet per se aan mij, denk ik, maar aan de communicatie intern.
Misschien is dit een mogelijkheid om dat te revisiten.
Wie weet, ja.
Dat je laat veel geld liggen, hè.
Ja,
daar is uw 5000
euro. Maar over geld, daar is ook een probleem, denk ik. Okay. De werkgever zou normaal moeten investeren in het welzijn van de werknemers. Mm-hmm. Dat is het doel van mijn project. Hier was het anders. Dus de werknemer moest eigenlijk betalen.
Nee!
Dus dat maakt het niet interessant voor de werknemer om naar mij
sowieso
toe te komen.
Dat is een beetje gek, hè.
Ja. Dus er zijn twee dingen die het echt hebben misdoen lopen.
Ja, dat
en ik
kan
dat niet verwachten, want hier werken echt duizenden mensen.
Maar het Limburg loopt zo fucking achter, ik snap dat niet. Limburg loopt echt achter,
ja. Maar ik ben heel blij met kleine dingen. Allee, klein.
Chelunevia was dat
Voor Bruno is geen klein ding. En ik ben heel dankbaar dat ik daar mag zijn. Ja.
Ja. Dus, nee, zeker, zeker. Dat is mooi dat de mensen zij dat wel hebben ingezien. En hoe en als we naar de bedrijven gaan kijken
over
in Limburg.
Voorlopen,
ik ging net zeggen, als we gaan kijken naar de bedrijven in Limburg, wie de voorlopers zijn, is Groep Bruno zeker wel een van de voorlopers.
Zeker
hoor,
een van de voorlopers van Limburg, inderdaad.
Ja. Ja, ik ben echt heel dankbaar, echt waar, dat ik de kans heb gekregen en dat ze ook het engagement aangaan om daar nog een jaar aan vast te breien. Dus ja.
Zeker.
Ik kom daar heel graag. Ja. Dat is echt thuiskomen.
Ja.
Dus ja, super. Als er nog zo een bedrijf kan bijkomen, dan ben ik heel blij. Dan ben ik... ik wil niet rijk worden.
Mm-hmm.
Echt niet. Maar ik wil wel... Waarom niet?
Ja.
Ik weet niet of je daar per se gelukkiger van wordt.
Maar je wilt ook niet rijk worden, toch?
Ja.
Oh, ja, oké. Okay. Ja, voilà. Ja. Dat is misschien een goede nuance. Ja. Misschien moet je eens proberen bij CGK.
Die zit hier, hè.
Waar zitten die?
Hier in het...
Op Corda? Ja. Ben je er zeker van?
Ja.
Dan probeer eens bij ACA Groep dan.
Is dat auto's?
Zijn
dat
ACA is IT. IT.
Ah.
Die doen ook met een stuk of 300 of 400 man, denk ik.
Oké.
Okay. Ik probeer gewoon tips te geven.
Je kunt me daar binnen fixen.
Nee.
Dat is misschien makkelijker.
Ik kan misschien wel een contact regelen.
Okay,
ik kan misschien wel een contact regelen. Ik ga proberen.
Ja, dat is goed.
Ik ga proberen te regelen.
Dat is goed.
We hebben geld verdiend.
Hey, hey, ik het heet.
Nee.
Dat zijn techniekers allemaal.
Bij de B wel ook niet.
Die kunnen nog het meeste gebruiken eigenlijk.
Die
zijn aan het praten over bedienders.
Die zitten te lang op de stoel.
Echt waar.
Ik heb een massage nodig.
Maar je mocht dat echt niet onderschatten. Hè. Die mensen hebben echt pijn aan hun schouders.
Ja, dat is wel waar. Ik zeg dat zeker ook omdat heel veel van die bureaustoelen zijn kak.
Kom eens een dag mee met mij. Hè. Ik werk op een ladder, hè, bijvoorbeeld. Hè. Op de hoogste punt van een ladder. Hè. In de hoek van een woonkamer, bijvoorbeeld. En alsjeblieft, deze is hier aan het praten over mijn hand doet pijn, ik druk te veel op de muis.
Luister, kijk, weet je wat het probleem is met zo'n mens, hè? Die verkopen gebakken lucht. Ja. Heb je gehoord wat hij zegt? Laten we even rewinden. Op de hoogste punt van een ladder in de hoek van een woonkamer. Wat heb je me zeggen dat geen woonkamer zit van 4 meter hoog, 5 meter hoog?
Nee, echt, op de, nee, maar een ladder met 3 treden bijvoorbeeld. Zeg dat. Op het hoogste punt van een ladder staat je. Letterlijk. Je moet denken, als er één wind, als er iets gebeurt, je zit letterlijk op de grond.
Ja, wind in een woonkamer.
Ja, ja. Huh?
Wind in een woonkamer.
Ja, ik zeg maar iets.
Die maakt gebakken lucht. Zeg toch, gebakken lucht.
Ik zit dan aan treinsport te werken en een trein TGV die steeds voorbij me. 210 km per uur en ik moest in één keer...
Turken kun je niet vertrouwen, man. Dat is wat je zegt. Turken kun je niet vertrouwen. Maar die ik van de bergen ga halen voor u, die kun je vertrouwen. Ja, die kun je
vertrouwen. Alles, die doen alles.
Ja. Die doen alles voor u.
Gewoon goede papieren laten tekenen.
Ja, ja, ja. Nu, to finish it off. Fabrique, je zit nu een succesvolle masseur. Proficiat. Wat haalt je eruit? Proficiat dat sowieso. Hè. Maar wat is voor u zo... Okay. Wat zorgt ervoor dat jij 's morgens opstaat en zegt van... af, ik heb nog een paar klanten vandaag. Ik ga fijn masseren.
Wat ik ten eerste al fijn vind, is om de deur van mijn zaak open te doen.
Gewoon zo dat idee alleen
dat
al.
Is
zo.
Leuk, dat is ook echt
niet per se
leuk.
Omdat dat mijn sleutel is en mijn zaak, maar gewoon omdat ik dat mooi heb ingericht. En dat ik wil dat mensen zich thuis voelen. Ik wou...
Maar wacht, zit jij de enige die dat mooi vindt?
Nee, ik krijg heel vaak... ik krijg heel vaak complimenten.
Bom.
ik wil gewoon een huiselijke sfeer. En ik voelde als ik binnenkom, oké, ik ben hier.
Ik voel je thuis.
Goed. Ja, ik ben hier ook. Ik zeg dat ook heel vaak tegen mijn klanten. Ik ben hier zelf heel graag. Dan maakt het al meteen heel fijn om daar aan te komen en koffie te zetten, muziek aan te doen. En ja, je vertrekt gewoon.
Ja, dik. Ja.
En je komt ook gewoon interessante mensen tegen, uiteenlopende mensen. Mensen die ook een eigen verhaal hebben.
Dat is fijn, hè?
90% praat niet, dat moet ik er ook wel bij zeggen.
Ja, dat is een massage, ja.
Ja, maar ervoor en erna, en er is zeker een 10% dat wel gesprekken voert. En je voelt ook dat iedereen wel een rugzak heeft. En niet iedereen heeft het even makkelijk. En ja, sommige verhalen zijn aangrijpend.
Zeker.
Ja.
Ja. Hoe regelmatig zouden mensen een massage moeten laten doen, vind je?
Elke dag.
Dat wou ik horen.
Nu zijn we aan het praten. Ja.
Nee, ik zeg altijd 1 keer per maand. Als je het wilt onderhouden, ja, moet je 1 keer per maand langskomen. Maar ik zeg ook altijd, het is geen verplichting.
Natuurlijk.
Ik maak ook niemand zijn rekening. Dus mensen moeten dat zelf bepalen. Ja, het is wel goedkoop, ja. Wie zei dat?
Ik zei het. Keihard, wie zei
dat? Was de ene die was aan onderbreken toen straks. Ik ben heel tijd bezig.
Ik ben van het principe, hè, ook daar weer misschien een slechte commerçant, van iedereen moet het recht hebben om een massage te kunnen boeken.
Dat is waar.
Dus ik ga geen €90 voor een uur vragen.
Mag je dat vragen? Wat vraag je?
Ik vraag op dit moment €60 voor een uur. En vanaf 1 mei zijn de prijzen verhoogd. Ja. Is het €65 voor een uur.
Nou, oké. Dat is
maar dat is echt
ik
nog...
Ik vind dat heel schappelijk.
Ja. Dat is heel schappelijk.
We hebben het over 1 keer per maand. Hè? Als je zegt 1 keer per maand, €60.
Als ik de prijzen vergelijk met collega's, dan gaat er soms echt over.
Ja, ik weet het.
Ik denk dat we je marketing gewoon even moeten injecteren. Dan kun je naar 90 gaan. Ik vind 60 eigenlijk vrij goedkoop. Nee.
60 is de markt natuurlijk. Prijs, ja. Maar,
ja. 60 is eigenlijk te goedkoop. Ja.
Weet je wel, want je geeft daar ook al een stuk van af. Blablabla.
Ja.
Een eenmanszaak, zeg je, neem ik aan.
Yes.
Je heeft de helft al af.
Ja, klopt.
En je moet eigenlijk ook al bij inrekenen dat je uitkering eigenlijk teniet doet door dat werk te doen.
Zwaar, hè? Ik zeg het zwaar.
Is het echt met mijn uitkering in uw hoofd?
Nee, waarom denk je dat alle Marokkanen thuis zitten? Die krijgen €1.400 van de uitkering. Zeg, ik ga ergens werken, order pikken, die gaat €1.800 verdienen. Zeg, vriend, ik start mijn auto niet voor €400 de maand, zegt hij.
Ik hoop dat deze aflevering nog uitgezonden mag worden.
Ja, dat is sowieso. Offline. Dat is sowieso.
aan al mijn broeders, aan al mijn magarbas, aan al mijn goya's. Man, lachen. Nu... Fabrique, ik heb een band met de Phoenix. Ik heb een persoonlijk een band met de Phoenix.
Ja.
En ik zie dat je een heel mooie Phoenix hebt op je hand.
Dank u.
Zit jij die zelf? Sorry. Sorry, man. Sorry. Dat was erover. Sorry.
Ik had het niet goed gehoord.
Ja, beter.
Wat is de reden van die Phoenix?
Um, Ik probeer alles wat op mijn...
Type is, hè? Ja.
Ik probeer alles wat op mijn lichaam komt, moet wel een boodschap hebben.
Dat vind ik een goede gedachte.
Ja, dat is voor iedereen anders. Hè. Ja. Maar voor mij is dat zo. Alles moet een boodschap hebben, moet betrekking hebben tot, ja, tot mezelf, wie ik ben. Ja. En dat is gewoon het herreizen. Hè. Het constant jezelf heruitvinden. Mm-hmm. Veerkracht, terug opstaan. En dat is gewoon wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En ik vind dat ik daar trots op mag zijn.
Zeker.
Je mag daar zeker trots op zijn, 100%. Ik denk dat jij met wat we zouden kunnen noemen een beperking... dat je meer doet dan velen zonder die beperking.
Letterlijk. Ja.
Dus los van de moeilijkheden die op je pad zijn geworpen geweest, gaat jij er beter mee om dan heel veel mensen die ik persoonlijk ken, die dat niet hebben. Letterlijk. Okay. Dus chapeau, echt waar.
100%.
Ik hoef daar ook geen prijs voor, hè, maar gewoon...
Nee, ja, wie ben ik ook om dat te zeggen, maar nu zitten we hier langs elkaar. Ja. Normaal zit ik tegenover u, maar technical difficulties. Ik vind dat ik dat moet zeggen.
Oké, fijn.
Nee, sowieso. Jawel, jawel, jawel.
Dus vandaar de Phoenix. Ja.
Dat begrijp ik. Jij bent iemand die zeker de Phoenix, hoe moet ik dat zeggen...
goed vertegenwoordigd.
Inderdaad.
Goed vertegenwoordigd.
Ja, in de bond van de Phoenix, want ik zie mezelf ook als een Phoenix ergens. Ik respecteer een mede-Phoenix.
Ja, ja, op uw ladder van 2 meter hoog, nee. Met 3 treden is Phoenix. Nee.
1 meter, 1 meter. Letterlijk. Zonder 7. Maar op het hoogste punt.
Ja.
Oh. Dat mag nog niet van de veiligheid.
Maar die Phoenix in ieder geval, daar ga ik ook mee verder. Dat is een symbool waar ik mee verder wil gaan. Noemt je jezelf ondernemer? Ja, misschien wel.
Je bent een ondernemer.
Je moet dingen blijven uitvinden om relevant te blijven. En dus ik had ook gedacht bijvoorbeeld, we gaan, hè, het zicht valt weg, we moeten andere zintuigen aanspreken. We gaan een geur ontwikkelen. Mm-hmm. We gaan geurstokjes maken. We gaan interieurspray maken, een geurkaars. En die Phoenix moet daarin centraal staan. Het moet een geur zijn waarbij veerkracht en kracht in het algemeen centraal staan. Maar het blijft op dit moment nog bij ideeën. Ja, het is iets dat echt nog heel klein is, maar dat ik wel wil uitwerken. En ook bijvoorbeeld, er zijn zoveel merken van t-shirts, hè, en kleding in het algemeen, maar mijn hoofd zegt nog altijd van oké, die Phoenix, je moet daar iets mee doen, dat moet ergens op een t-shirt staan. En, er moet een boodschap op staan en ik ben daar echt mee bezig om daar iets verder mee te doen.
Dus we mogen nog iets verwachten van u?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Zeker.
Yes.
On that note, is er nog iets wat je wilt delen, Fabri?
Ik heb een aantal weken geleden William Bouva gezien.
Mm-hmm.
En zijn boodschap was, denk altijd een mogelijkheden.
Sowieso.
En dat is voor iedereen met of zonder beperking. Denk altijd aan mogelijkheden. En op die manier gaat je positiever in het leven staan.
Ja.
En dat is mijn belangrijkste boodschap misschien.
Bom. Zeker, ja. 100% akkoord. We zijn trouwens ook aan het wachten op William Bouva.
Inderdaad, als we naar William Bouva.
Ja, als we naar William Bouva. We verwachten hem ook te ontvangen.
Oké. Okay. Maar dan moet je wel iets aan je trap doen, denk ik.
Hoezo? Nee? Kan die geen trap op? Pak dat op mijn schoot, ja.
Je hebt niet meer kopen.
Dan moet je wel even vragen, denk ik, hoor.
Ik pak die op mijn schouders, bro. Geen probleem. Ik gooi die.
Die heeft wel een Tesla, had ik gehoord. Ja.
Wat is het?
Die is wel auto.
Ik apprecieer dat.
Ja, dezelfde als mijn nichtje van 3 jaar. Ik ga stoppen, die gaat zelfs niet meer komen. Ja, ik zweer u daar. Luister, we moeten hier stoppen. Zelfsabotage.
Nu William Bouva.
Zelfsabotage.
Echt waar? Zet die microfoon dus
uit. Ja, kom.
Maar die kan er wel mee lachen.
Ja, dat is een comedian. Het zou maar erg zijn. Voor jullie die nog altijd aan het kijken zijn, en zo naar jullie. Ik zweer, jullie zijn de echte. Jullie zijn de real ones.
Echt waar.
Ik zweer, we zitten nu ongeveer een uur en zoveel minuten diep in deze aflevering. Jullie zijn nog altijd aan het kijken. Maar als je nog altijd niet hebt geliked... Hè.
70% ongeveer van jullie, 70% van de mensen die zijn aan het kijken, zijn niet geabonneerd.
Ik heb laatst gekeken.
73,2. Dat is helemaal niet waar, hè, trouwens. Ik denk dat zelfs iets hoger ligt, eerlijk gezegd, om realistisch te zijn. Maar schaamt je niet? Wij stoppen zoveel tijd in. We hebben moeten denken, Fabrizio hier op het trappen moeten helpen, letterlijk. Die geraken er niet.
Dat is niet waar. Hè. Die heeft dat volledig zelf gedaan. Zelfs Roberto heeft die niet geholpen. Echt een klootzak, Roberto.
Mensen, dat is één knopje. Druk op die ene knop om te abonneren, alsjeblieft. Dan zie je die video's binnenkomen. Volg ons nog niet op Instagram. Volg ons nog niet op
TikTok.
We zijn super gaande.
Ik zweer van wel.
We zijn terug elke dag op uw scherm.
Elke dag.
Dus maak er gebruik van. Een abonneer, een volg, alsjeblieft. Laat een like achter. Laat een commentje achter. Dat is altijd super leuk om te lezen. Ook al zijn die super kritisch soms.
Voilà, we hebben nu alles drie keer vermeld ongeveer.
Dat is maar 05.
Dus tot volgende week.
Let's go.
Zo, dat was het, Fabrizio.
Nee, dank je wel voor het komen.
Dank je wel.
Dat was echt leuk.